Goedenavond. We gaan wat studeren, wat kijken naar het onderwerp. Niet alles is vanzelfsprekend. Ik kwam tot de ontdekking dat wij heel vaak een aantal dingen als vanzelfsprekend aannemen. Dat is altijd zo geweest, dat zal altijd wel zo blijven. En de vraag is of dat bijbels gezien ook zo kan. Laten we beginnen gewoon even simpel met een paar voorbeelden. Eentje uit de praktijk. Drie jongens, de zoon van een advocaat, de zoon van een chirurg en de zoon van een voorganger, die spreken over het geld dat hun vaders verdienen. En dan zegt die zoon van die advocaat, als mijn vader een zaak voor de rechtbank wint, komt hij thuis met een paar duizend euro's. Nou, de zoon van de chirurg kan dat niet op zich laten zitten. En die zegt, als mijn vader een moeilijke operatie goed verricht, verdient hij zeker dubbele. En nou staat er alleen nog die zoon van die voorganger. En die kan natuurlijk helemaal niet meer achterblijven bij zulke bedragen. Dus die zegt, als mijn vader een half uur spreekt op zondagmorgen, heeft hij een paar mannen nodig om al het geld te dragen. Dat vinden zij vanzelfsprekend, want we weten al lang dat dat zo niet meer werkt. Maar goed, dat is even terzijde. Maar zij vinden dat vanzelfsprekend. Nou meteen een Bijbels voorbeeld. En een Bijbels voorbeeld, dan neem ik je graag even mee naar Jezus die 12 jaar oud is en dan opnieuw met zijn ouders naar Jeruzalem gaat. En op de terugweg merken Jozef en Maria pas na één dag reis dat Jezus niet was meegekomen. Zij hadden als vanzelfsprekend aangenomen, Jezus zal er wel bij zijn. Hij zal wel ergens tussen al die andere reizigers meelopen. Maar als ze wat eerder naar Jezus hadden omgezien, en als ze wat eerder hadden bedacht, is hij er wel bij, en het niet als vanzelfsprekend hadden aangenomen, dan hadden ze zichzelf twee dagreizen en drie dagen zoeken kunnen besparen, plus een heleboel angst en vrees en zorg. En nogmaals, hun fout was nog wel begrijpelijk, omdat ze dachten, Jezus is gehoorzaam en hij loopt wel tussen die andere reizigers mee. Voor ons, in onze evangelische wereld, is het een gevaar om als vanzelfsprekend aan te nemen dat bij alles wat wij ondernemen, Jezus er wel bij zal zijn. Want waar twee in zijn naam vergaderd zijn, is hij toch automatisch in ons midden. En toch denk ik dat het goed is om af en toe eens even te stoppen en je als gemeente af te vragen, hebben wij een programma? Is Jezus er nog wel bij? Of gaat het programma gewoon door alsof hij erbij is? De Amerikaanse schrijver die heeft eens een keer gezegd, als in de eerste christengemeente de Heilige Geest was vertrokken, was 95% van alle activiteiten gestopt. Hij zegt, als vandaag de dag de Heilige Geest zou verdwijnen uit onze kerk, zou 95% van alle activiteiten gewoon doorgaan en we zouden het verschil niet merken. Dat is toch dramatisch. Dat betekent dat we eigenlijk meer gericht zijn op een programma dan op de aanwezigheid van Jezus. Of de Heilige Geest, uiteraard. Er zit dus een gevaar in om te veronderstellen dat als wij iets organiseren, iets ondernemen, dat hij, Jezus, het vanzelfsprekend met ons eens is. Want wij doen het toch voor de eer van zijn naam. Jawel, maar is het ook naar zijn wil? Past het ook in zijn plannen? En bovenal houden we nog rekening mee dat hij erin kan zijn om daar leven in te leggen. Ik zal het een beetje dichter bij je brengen. Komt een jonge man naar me toe en die zegt, Kees, ik heb nou een tekst gevonden in de Bijbel. Zo gaaf, joh, zo goed. Ik zeg, wat staat er dan? Hij zegt, er staat dat God in Christus de wereld met zich heeft verzoend. Ik zeg, ja, dat staat er. Ik zeg, alleen één vraagje dan. Wat is verzoening? Hij zegt, dat is redding. Ik zeg, dat is mooi, joh. Dan kunnen we stoppen met evangelisatie, dan kunnen we stoppen met zending. Het is allemaal rond. God heeft in Christus de wereld gered. Mooi. Ik zeg, alleen het probleem is, verzoening is geen redding. Verzoening is de brug tussen God en mensen. Verzoening is Jezus. Hij is die brug. En pas als ik over de brug Jezus kom, zal ik redding beleven in mijn leven. Dat betekent dus, als je een tekst pakt en je geeft er een verkeerde verklaring aan, moet je je ook afvragen of Jezus daar nog wel in is. Of dit wel is naar de wil van God. Ik sprak iemand anders en die zei je, als je bekeerd bent, ben je automatisch volmaakt en heilig. Klinkt ook goed, hè? Zou lekker zijn. Ik zeg alleen, wat doe je dan met Hebreeën 12? Want daar staat, jaagt naar de heiliging. Dus kennelijk bezitten we het nog niet in zijn totaliteit. En terwijl ik zo bezig ben en denk, wat kunnen we de dingen toch vanzelfsprekend vinden, kom ik ook tot de ontdekking dat we een heleboel nog nooit in bezit hebben genomen, terwijl we als vanzelfsprekend dachten, we bezitten dat toch allemaal, want we hebben toch de belofte. En ik kwam tot de ontdekking dat het hebben van de belofte is nog niet hetzelfde als het bezitten van de belofte. Dachten jullie ook niet dat er veel meer beloften in de Bijbel staan dan wij kennen? En hoe kan je dan bezitten als je het nog nooit gezien hebt? Dus ik heb ervoor gekozen twee wat onbekende Bijbelgedeeltes te nemen en daar gewoon eens naar te kijken met jullie deze avond en te zien van wat halen we daar nou uit? En is het zo vanzelfsprekend als wij vaak denken? Ik ga je meenemen naar Joshua, hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13. En ik lees uit de NBV vanavond, de nieuwe Bijbelvertaling, maar NBG is ook prima, op wat je verder hebt. Maar ik lees vanavond toch maar even hieruit. In Joshua 12 lees ik vers 6 en 7. En dan lees ik Joshua 13 vanaf vers 1. We beginnen met Joshua 12, vers 6 en 7. De Israëlieten hebben deze twee koningen verslagen onder aanvoering van Mozes, de dienaar van de Heer. Mozes gaf hun gebieden in bezit aan de stammen Ruben en Gad en de eerste helft van de stam Manasse. Ik weet niet of jullie het nog wisten, maar ik was het een beetje vergeten. Maar ook onder leiding van Mozes zijn er nog stukken land veroverd. En wel aan de oostzijde van de Jordaan. En dat was goed voor 2,5 stam. Dat hebben we net gelezen. Dan gaan we door. Daarna veroverde Israël onder aanvoering van Joshua het gebied ten westen van de Jordaan. Van Baal-Gad in de Libanonvallei tot aan de kale bergen die oplopen naar Seir. Joshua gaf Israël dit gebied in bezit volgens de indeling in stammen. En dan gaan we naar hoofdstuk 13, vers 1. Toen Joshua op hoge leeftijd was gekomen, Bijbelonderzoekers die zeggen hij moet hier ongeveer tussen de 85 en 90 jaar oud geweest zijn. Voor uw informatie, hij is 110 jaar oud geworden uiteindelijk. Maar hij was hier over de 85, dus zeg maar tegen de 90. Dus toen Joshua op hoge leeftijd was gekomen, toen zei de Heer tegen hem, je bent nu oud, maar er wacht nog heel veel land dat veroverd moet worden. Dit zijn de overgebleven gebieden. En dan krijg je een opsomming van allemaal stukjes land benoemd. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb dan de neiging om dat maar allemaal over te slaan. Dat heb ik ook met geslachtsregisters. En het gekke is dat midden in zo'n verhaal staat dan soms net één zinnetje met een geweldige belofte. Want als je hier kijkt in vers 6b, ik sla dus ook al die namen maar even over. Maar als je doorleest en alles overslaat, kom je er niet. Dus vers 6b, daar staat dit. Ik zal al die volken zelf voor Israël verdrijven. Jij hoeft het land alleen maar door loting onder de Israëlieten te verdelen, zoals ik je heb opgedragen. Verdeel het daarom in gebieden voor de 9 overgebleven stammen en de tweede helft van de stam Manasse. Dus, door loting moet je dat verdelen. We komen daar straks nog wel weer even op terug. Als je nou kijkt, dan zie je eigenlijk iets heel opmerkelijks. Je ziet daar, te midden van al die plaatsnamen en landgebieden en toestanden ineens, ik zal dit land geven. Jullie weten ongetwijfeld nog wat er staat in 1 Kronieken 4. Allemaal geslachtsregisters. Hoofdstukken lang. En dan staat er in dat 1 Kronieken 4, vers 9 en 10, iets over Jabes. Weet je nog? In heel Nederland staat nog meer over Jabes. Maar dan staat er ineens tussen al die geslachtsregisters iets merkwaardigs. Ik lees het even voor, vers 9 en 10. Jabes bad tot de God van Israël. Zegen mij, maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden. En God gaf hem wat hij gevraagd had. Hoe vind je dat gebed? Dat is mooi, hè? Dat is een gebed van geloof. Want hij zegt eigenlijk, wil mij toch overvloedig zegenen? En hij denkt meteen, want dat is geloof, als u dat doet, Heer, dan moet u mijn gebied vergroten, want dan houden we het hier niet meer. En je moet je even voorstellen dat wij hier in deze kerk vanavond zouden gaan bidden en zouden zeggen, Heer, wil ons toch overvloedig zegenen? En dan mag je meteen omgaan zien naar een ander gebouw. Want dat zegt hij in wezen. He? Dan past het er niet meer in. Heer, als u ons overvloedig gaat zegenen, dan houden we het niet meer. Dus wil ons gebied vergroten. Ik weet niet hoe jullie opgegroeid zijn, maar ik ben nog opgegroeid met een gebedje als ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe. He? Ik heb dat ook nog uitgeprobeerd op mijn kinderen toen ze klein waren. Maar ik moet je zeggen, dat werkt voor geen meter. De enige die niet moe is, is dat kind. Heb je wel eens geprobeerd? Zo'n kind te laten zeggen, ik ga slapen, dat is al een probleem. He? En ik ben moe. Ik heb het ook anders leren zeggen toen. Ik heb gezegd, jij gaat slapen, ik ben moe. En ik sluit wel een oogje toe, want het wordt toch niks. Dus dat was echt een gebed. Misschien heb je het gebruikt, ik heb het ook gebruikt, maar het heeft me nooit wat opgeleverd. Maar als ik dan kijk naar dat gebed van Jabes, dan denk ik, dat is mooi. Wil ons toch overvloedig zegenen, daar rekenen we op, Heer. En ons gebied vergroten. Je moet je realiseren, als een gemeente niet meer uitbreidt, en ik bedoel het niet alleen in aantal, of groeit in aantal, maar ook geestelijk groeit, dan wordt zij heel makkelijk een monument. Hebben jullie enig idee hoeveel kerken er vandaag vallen onder monumentenzorg? Zijn er veel, hoor. Ik kijk er wel eens naar en ben een beetje triest soms. En ik denk, de duivenpoep zit er nog, maar de duif is weg. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want de duif is het symbool van de Heilige Geest. En als de geest uit de fles is, en als de geest uit de kerk is, wordt de kerk een monument. Maar nou kom ik een beetje dichterbij. Hoeveel christenen zouden er vandaag onder monumentenzorg vallen? De geest is eruit. En ze kennen de dingen nog wel. Maar het leeft niet meer in hen en door hen heen. En dat is toch een wezenlijk probleem. En ook uit de geschiedenis kun je leren dat elke opwekking altijd weer uitmondt in een kerk. En dat kan ook haast niet anders, want er moet orde zijn en er moet regels zijn en het moet er allemaal zijn. Maar toch is het jammer dat de geest dan vaak ook weer uit de fles is. Dan komen er weer zoveel regeltjes overheen. In Jesaja 28 vers 20, dan moet je maar eens nalezen, daar staat het bed zal te kort zijn om je daarop uit te strekken en de deken te smal om je erin te wikkelen. Nou staat dat wel in een iets ander verband, maar het staat er wel. Het bed zal te kort zijn en toen ik dat weer las, toen dacht ik, is dat bed nou te kort of is die figuur nou te groot geworden? Want dat is dan de andere kant. He, je moet je voorstellen, er wordt een babytje geboren, babytje ligt in de wieg. En na verloop van tijd zegt iemand, wiegje wordt te klein. Dat is natuurlijk flauwekul, het kind wordt te groot. Maar iemand moet de schuld hebben. En na verloop van tijd staat er weer een intelligent type bij dat ledikantje. En die zegt, ledikantje wordt te klein. Nee, het kind wordt te groot. En dan word je in een bed gelegd en dan wordt het bed te klein. Nee, je wordt te groot. En iedereen vindt dat normaal, toch? Het is toch normaal als je gezond bent, dat je van baby naar peuter, naar kleuter, naar dingen en al die dingen, dat je doorgroeit. Maar dan zou het geestelijk dus net zo moeten zijn. Want Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 46, eerst komt het natuurlijke en dan komt het geestelijke. Dat betekent dus dat als wij als vanzelfsprekend hebben aangenomen dat wij op het natuurlijke vlak groeien, wat een wonder is hoor, want het is niet vanzelfsprekend als je ziet hoeveel mismaakte mensen er zijn. Maar het is een wonder. Dan is het toch ook niet vanzelfsprekend dat je geestelijk groeit. Dat is ook een wonder dan. Maar je moet je er wel naar uitstrekken door gezond geestelijk voedsel te eten. Ik heb het afgelopen najaar was het, ja, het voorrecht gehad om twee van mijn kleindochters, van onze kleindochters, hun huwelijk in te zegenen. Ja, niet met elkaar uiteraard, maar leuke kerels hebben ze gevonden. En ik als opa mocht die huwelijken inzegenen. En bij de oudste kleindochter en haar man kwamen meteen al, moesten het huisje zien. Ze hebben een appartementje in de binnenstad van Zwolle. En moesten ook de slaapkamer zien. Ze hadden echt een bed gekocht van 2,20 meter bij 180. Nou, ik stond daar te kijken. Ik denk, Jesaja 28 vers 20 wordt niks hier. Het bed zal nooit te kort zijn. Nou, is hij lang hoor, maar ze passen er goed in. Dus ik denk, nou, die blijven er wel in passen. Dat is gekocht zodanig dat je erin kunt. Nou, je kunt bijna zoeken naar elkaar. Ik zeg tegen mijn kleindochter, je moet die vent van je elke avond opzoeken met zo'n groot bed natuurlijk. Maar los even daarvan. Het was gekocht echt, we passen erin. En toen dacht ik, geestelijk zouden wij dat principe ook moeten oppakken. Het bed is niet te kort, wij zijn gegroeid. En als we er nog ergens in willen passen, dan zal dat mee moeten groeien met ons. Met andere woorden, Jezus Christus wil woning maken in ons. Maar de vraag is of hij erin past. Hij kan ook tegen jou zeggen en tegen mij zeggen, het bed is te kort. Ik pas er niet in. Ik zou zo graag bij je komen wonen, maar ik pas er niet in. Dus het zou normaal moeten zijn dat wij groeien. En nou ben ik weer terug bij ons verhaal in Joshua, want daar gaat het ook over groei. Het gaat erover dat er nog zoveel land is overgebleven wat wij in bezit moeten nemen. En hoe oud was Joshua toen hij dat hoorde? Bijna 90 jaar oud. En er was nog veel land overgebleven. Nou, we zijn begonnen in hoofdstuk 12 en daar hebben we al even gezien dat ook onder leiding van Mozes een stukje land veroverd is, goed voor 2,5 stam, aan de oostzijde van de Jordaan. En nou zou je verwachten dat dat gebied, goed voor 2,5 stam, dat die mensen die daar wonen, die hebben natuurlijk al die heidenen rondom, hebben die beïnvloed met het evangelie. Maar het omgekeerde gebeurde. Ze werden ingepakt door de mensen rondom. En een geestelijk principe zou nu kunnen zijn dat alles wat veroverd is onder leiding van Mozes, raak je ook weer kwijt. Want Mozes is de vertegenwoordiger van de wet. En alles wat wij door de wet hebben verkregen, raken we ook weer kwijt. Joshua daarentegen, en zijn naam is gelijk aan die van Jezus, alles wat we onder Joshua Jezus hebben verkregen, is genade. En dat kan ook behouden blijven en zelfs worden uitgebreid. Vandaar ook dat het niet aan Mozes is om te horen, er is nog veel land overgebleven. Maar dat het aan Joshua is om te horen, er is nog veel land overgebleven om in bezit te nemen. Als je tijd hebt en je leest het eerste hoofdstuk van Joshua nog eens door, dan staat er, elk stuk land dat jullie zullen betreden, dat land zal ik jullie geven. Waar je voet zet, dat zal ik jullie geven. Voel je wat hij zegt? Hij zegt dus, je hebt wel de belofte, maar je moet die belofte wel in bezit nemen. En stel eens voor, ik ben rijk. Ben ik ook in de Heer, maar financieel misschien niet zo. Maar stel je voor, ik heb een enthousiaste bui vanavond en waarom niet. En ik zeg tegen jullie, ik sta straks bij de deur en ik geef jullie allemaal een biljet van 50 euro. Ik heb een goede bui vanavond, waarom niet, ik wil jullie zegenen allemaal met een bedrag van 50 euro. En ik sta straks bij die deur en het gros van jullie loopt voorbij en zegt, nou dat heeft hij toch niet, een grapje. Had je een belofte van me? Als je hem niet aanpakt, zul je hem nooit bezitten. Voel je het punt? We hebben net met elkaar zo lekker gezongen, staande op de belofte. Ja, je kan erop staan dat je in ons weg. Maar de vraag is, bezit je dan ook waar je op staat? Laat me een beetje helpen, ik ga straks nog verder uitwerken. Als de engel komt bij Maria, dan zegt die engel tegen Maria, je zult een zoon baren en je zult hem de naam Jezus geven en hij is het die zijn volk zal verlossen. En wat zegt Maria dan? Maria zegt niet bedankt voor de belofte. Maria zegt, mij geschiede naar uw woord. Op dat moment neemt ze die belofte in bezit. Ik aanvaard dat nu in mijn hart als een woord van u. Moet je even realiseren dat 1000 jaar daarvoor had David dat ook al gezegd. David zei in een enthousiaste bui tegen de Heer, ik ga een huis voor u bouwen. En dan komt die profeet en die zegt, nee, God zegt, dat mag je helemaal niet doen. De Heer zegt, ik zal u een huis bouwen. En dan zegt David, mij geschieden naar uw woord. Ik neem dat in bezit. Nou, wat het beloofde land was voor Israël, is Jezus Christus voor ons. Hij is ons beloofde land. En alles wat in hem is, mogen wij bezitten. Alleen het punt is, we hebben vaak niet veel gedaan met die belofte. We hebben aangenomen, oh, wij moeten Jezus volgen en wij zijn zondaren en wij hebben redding nodig. En nu hebben we Jezus aangenomen als onze persoonlijke redder en verlosser. En nou gaan we naar de hemel en niet meer naar de hel. En dat is prachtig, prachtig. Maar er zijn nog zoveel meer beloften die hij ons heeft gegeven. Ik ga je dat even uitleggen. In Filippenzen 2 vers 12, daar zegt Paulus dat wij onze behoudenis moeten bewerken. Let wel, hij zegt niet dat je moet werken voor je behoudenis, want dat kan niet. Dat is genade. Maar hij zegt je moet je behoudenis, je redding letterlijk, moet je bewerken. Filippenzen 2 vers 12. Hij zegt dus, je moet alles eruit halen wat erin zit. En er zit niet alleen in eeuwig leven, maar er zit alles in wat je bent kwijtgeraakt door de zondeval. Weet je eigenlijk wel hoeveel je bent kwijtgeraakt? Communicatie. We praten wel, maar we communiceren niet. Wat dacht je van genade hebben naar elkaar toe? Liefde hebben voor elkaar. Dingen loslaten die we maar niet los kunnen laten. Zoveel dingen zijn we kwijtgeraakt door de zonde. En dan zegt Paulus, je moet je behoudenis bewerken. Je moet er alles uithalen wat erin zit. Ik geef je nog even een makkelijk voorbeeld. Je weet het wel, het is het verhaal van Zacchaeus, een van de prachtigste bekeerlingen in de Bijbel. En dan staat aan het eind van het verhaal van Zacchaeus, daar zegt Jezus, ik ben gekomen om het verlorene te zoeken. Let wel, wat zegt hij? Het. Hij zegt niet de. Hij zegt, ik ben gekomen om het verlorene te zoeken. Dat betekent dus dat Jezus is gekomen niet om de verlorene alleen te zoeken, maar alles wat hij ook verloren heeft. Dat betekent dus dat alles wat wij kwijtgeraakt zijn door de zonde, daar wil Jezus ons weer bij helpen om dat in bezit te nemen. En om nou niet te verdwalen in een aantal vage dingen, heb ik 2 voorbeelden gezocht. Je kan er ook 100 zoeken, maar dat zou te lang worden. Dus ik heb 2 voorbeelden gezocht om eigenlijk je te laten zien, wat zouden wij nu, zoals we hier zijn, nog bijvoorbeeld in bezit kunnen nemen. Eerste voorbeeld. Wat dachten jullie van het beter leren kennen van God? Dat is heel grappig. We hebben op een gegeven moment zoiets van, het is vanzelfsprekend dat wij God kennen. Ja, wacht even, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Weet je welk deel je van God kent? Vanuit je opvoeding en je achtergronden. En wat je zelf gefantaseerd hebt. Heb je enig idee waarom zoveel mensen de kerk verlaten? Omdat de God die ze gecreëerd hebben in hun denken teleurstellend is. Want ze hebben een God gecreëerd die alles goed vindt en meteen klaar staat als je ziek bent om genezing te brengen en meteen komt met lekkere hapjes als je honger hebt. Maar dat is niet de God van de Bijbel. Je godsbeeld wordt mede bepaald door je achtergronden. Ik spreek 2 keer per jaar in Staphorst, in een evangelische gemeente. Maar er komen natuurlijk ook wel mensen uit de traditionele kerken. En ik had een keer een gesprek met een mevrouw. En op een gegeven moment zeg ik, wat is nou eigenlijk je godsbeeld? En toen zei ze, God is een verterend vuur. Ik zeg, dat je godsbeeld? Ze zei, ja. Ik zeg, maar waarom ga je dan naar de kerk? En haar antwoord was, om niet in het vuur te komen. Nou, als dat je godsbeeld is. Maar een paar weken daarna was ik ergens in het westen van Nederland. En na afloop had ik weer een gesprek met iemand. En nou ja, kwam ook op het godsbeeld. En die zei tegen mij, Kees, godsbeeld? God is Sinterklaas. Je hoeft maar te kikken en de cadeautjes rollen uit de hemel. Nou, die had ook een vertekend godsbeeld hoor. Voel je? De een slaat door naar die kant, de ander slaat door naar die kant. Maar ken ik de God van de Bijbel? Want dat is dan de vraag, hè? Hoeveel pagina's in je Bijbel heb je nog nooit gelezen? Dat zegt me niks. Maar de vraag is, hoe kun je dan bezitten wat er staat? Als je het nog nooit gelezen hebt. En als je nou heel alert bent, dan roep je natuurlijk Kees, het geloof is uit het horen. Maar dan heb ik de tweede vraag. Heb je het allemaal gehoord dan, wat erin staat? Dus het punt is, alles wat ik niet gelezen of gehoord heb, hoe kan ik dat dan bezitten? Als ik het wel gelezen of gehoord heb, dan kan de Heilige Geest het terugbrengen in mijn herinnering. Maar als ik niet eens weet wat er staat, hoe kan ik dan bezitten wat er staat? Ik ga nog een beetje dichterbij. Ik heb een onderzoekje gedaan. Eerst bij kinderen. Nou, kinderen vinden het, dat is gebleken, het mooiste om steeds bekende verhaaltjes te horen. Maar dat hadden jullie zelf ook al ontdekt. Een verhaaltje wat ze kennen, willen ze 100 keer horen. Maar het onderzoek heeft ook opgeleverd dat volwassenen net zo zijn. Want ook volwassenen blijken toch het liefst het ABC van Johannes 3 te willen blijven horen. Want daar voelen ze zich safe bij. Dat kennen ze. Dat is tenminste bekend. Als iemand dan iets anders zegt wat wat onbekender is, dan zeggen ze het is wel zwaar geweest hoor. Wel moeilijk. Wel ingewikkeld. Er kwam iemand naar me toe en die zei, Kees, ik wil je toch eens vertellen wat mijn lievelingstekst is. En hij vertelde dat en het is een mooie tekst. Een hele mooie tekst. Maar toen ik met hem doorsprak, bleek het ook de enige tekst te zijn die hij kende. En toen kon ik het niet laten om te zeggen, er is nog veel land overgebleven om in bezit te nemen. Want als je zo armoedig door het leven moet met één tekst, terwijl er zoveel beloftes zijn, heb je dat dan wel in bezit genomen? Dus zou er nog veel te veroveren zijn op het gebied van het kennen van God? Is het je opgevallen dat zelfs Paulus op een gegeven moment zegt, weet je wat voor mij het hoogste is? Hoogste is niet al die schriftkennis, maar hem te kennen. Jezus. En de kracht van zijn opstanding. Dus ik ben nog altijd bezig om dingen in bezit te nemen. Nou, nog een tweede punt. Tweede voorbeeld. Hoe zit het met omgaan met beproevingen en verzoekingen? Ik heb mezelf erop onderzocht. En ik kwam tot de conclusie, als ik beproefd word in mijn leven, in mijn geloof, of zocht, dat het eerste wat ik doe is het wegbidden. Heer, neem het van me af. Heer, ik vind het zo moeilijk, neem het weg. Dat betekent dus dat ik er niet goed mee omga. Nou, voor de goede orde nog even, we hebben hier wel eens een studie gedaan hierover. En misschien herinner je je nog dat er een Grieks woord is. Jacobus gebruikt dat Griekse woord ook. En dat kan je zowel vertalen als beproeving als verzoeking. Dus daarom loopt het ook een beetje door elkaar. Zul ik merken dat in de NBV, waarin de NBG verzoeking staat, daar ineens beproeving staat of andersom. Dus het is de keuze van de vertalers om de ene keer beproeving te zeggen en de andere keer verzoeking. Voor de goede orde voor ons even. Een beproeving komt altijd van God. Abraham wordt door wie verzocht beproefd in zijn geloof? Door God. En verzoekingen, zegt Jacobus, komen voort uit je eigen begeerte. En de aansteker daarvan is vaak de boze. Dus er is wel een verschil tussen beproeving en verzoeking, maar soms lopen ze inderdaad wat door elkaar. Nou, de vraag is, kan ik goed omgaan met beproevingen en verzoekingen? En het opmerkelijke is dat Jacobus nergens zegt van, Heer, neem het van me weg. Hij zegt zelfs niet, geef me kracht om dit te dragen. Hij zegt iets heel opmerkelijks, hij zegt, als je beproefd of verzocht wordt, bid dan om wijsheid. Zodat je er wat van leert. En als je het meteen wegbidt, leer je er nooit wat van, maar dan gaat het misschien ook nooit weg. Met andere woorden, ga ik goed om met beproevingen en verzoekingen? Ken ik God werkelijk, zoals die is in de Bijbel? Is mijn godsbeeld toch een beetje vertekend van een genadige God die alles goed vindt? Of is hij toch ook wel in de Bijbel de God die rechtvaardig is en de zonde haat? Hoe zit dat? Heb ik die God wel? Ken ik die God? En nou kom ik bij de hamvraag. En de hamvraag is natuurlijk, Hoe kun je nou alles wat beloofd is in bezit nemen? Ik heb een tekst, die ga ik eerst even lezen. Die staat in Filippenzen 3, vers 12. Die moet je maar eens onthouden, en anders luister je maar even of meelezen. In Filippenzen 3, vers 12 staat, niet dat ik al zo ver ben en mijn doel al heb bereikt, maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen, waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Dat zegt Paulus dus, hè? Nou, ik zal het even in verstaanbaar Nederlands zeggen. Paulus zegt dus eigenlijk hier, ik heb mij eerst laten grijpen door Jezus Christus, en toen kon ik alles grijpen wat in hem is. Is het zo duidelijker? Dus Paulus zegt, ik heb eerst ruimte gecreëerd voor Jezus Christus. Ik heb gezegd, Heer, u mag alles in mij pakken, alles grijpen. En toen ik hem de ruimte had gegeven in mijn leven, toen kon ik ook alles grijpen wat in hem is. Toen kon ik verder groeien. Kan het nog simpeler zeggen, als jij zegt, uw koninkrijk komen, moet jouw koninkrijk gaan. Zo? Zijn koninkrijk kan er nooit in als het jou er niet eerst uitgaat. Dus in wezen zegt Paulus, ik schep ruimte en ik laat mij grijpen door Jezus. Hij mag alles in mij hebben, hij mag groeien in mij. En dan kan ik ook alles wat in hem is, in bezit nemen. Want nu zijn wij één. Nou, dat is eigenlijk het geheim. Ontledig jezelf, opdat er ruimte komt voor hem. Nou is het punt dat je nu eigenlijk voor jezelf moet gaan ontdekken welke gebieden je nog nooit in bezit hebt genomen. Ik zal er straks nog een paar noemen, ik heb er al een paar genoemd. Kennen van God, omgaan met. Maar zo zijn er nog een heleboel andere dingen. Hoe ga ik om met mensen waar ik het moeilijk mee heb? Wat is mijn houding naar die mensen? Hoe genadig ben ik als God mij genadig is geweest, ook naar die ander toe? Of wil ik rechtvaardigheid ten opzichte van mijzelf? Of eigenlijk nog anders, wil ik genade voor mijzelf en rechtvaardigheid voor die ander? Hoe zit ik in elkaar? Ga ik daar goed mee om? Nou is het zo dat je niet moet wachten tot je bijna 90 bent, want dat word je misschien niet. Daarom krijgt Jozua op hoge ouderdom nog te horen, er is nog veel land overgebleven om in bezit te nemen. Laat ik beginnen met het goede nieuws. Niemand van ons hoeft in geestelijke armoede te leven. Hoor je wat ik zeg? Geestelijke armoede. Aardse rijkdom is betrekkelijk. Maar niemand van ons hoeft in geestelijke armoede te leven. En nou keer ik even terug naar Jozua 13 vers 6. Ik heb hem net gelezen vanuit de NBV, ik lees hem nu even vanuit de NBG. En dan staat er in Jozua 13 vers 6, God zegt dit, wijs het land bij voorbaat door het lot aan Israël ten erfdeel toe. Israël, zal ik nog een keer zeggen? Nog een keer. Wijs het land bij voorbaat door het lot aan Israël ten erfdeel toe. Dus Israël is uitgeloot, uitverkoren, om het land te bezitten. Gods lot is op hen gevallen. En een lot dat van God komt is nooit een noodlot. Het is meer een lot uit de loterij zouden wij hier zeggen. Maar dat kan natuurlijk ook niet. Maar het is nooit een noodlot. Dus Gods lot is op Israël gevallen. Ze zijn uitgeloot, uitverkoren om dat land te bezitten. Zal ik nog een voorbeeld geven? Abraham is uitgeloot, uitverkoren, om de vader van alle gelovigen te worden. Ja toch? Het lot is op hem gevallen. Lot gaat met hem mee, zijn neef. Maar Lot kiest zijn eigen stukje land. Uiteindelijk Sodom en Gomorra wat vernietigd wordt. En je kunt dan meteen roepen, ja, Lot kiest zelf, dus dat is Lots lot. Maar Abraham ervaart dat het lot van God op hem gevallen is, maar moet hij dat wel in bezit nemen? Ja, hij moet wel naar dat land toe en het in bezit nemen. Nou, het goede nieuws is, Gods lot is op ons allemaal gevallen. Het geldt voor alle mensen. We zijn allemaal uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Dat is een mooi lot, hè? Punt is alleen, je moet je lot wel in bezit nemen. Als je het niet gaat innen, dan heb je een probleem. Maar Gods lot is op je gevallen. We zijn alle, zegt Paulus in de Efezebrief, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En door Jezus aan te nemen, want Hij is ons lot, door dat lot aan te nemen, heb ik eeuwig leven. Maar ik heb wel de belofte, we zijn allemaal uitverkoren, niet om verloren te gaan, maar om behouden te worden. Maar je moet het wel in bezit nemen, door dat lot op te pakken en te kiezen voor Jezus. Eigenlijk is dat heel mooi. Dat betekent dus, Gods lot is op ons gevallen, we zijn uitgeloot, uitverkoren, maar we moeten het wel in bezit nemen. En nou kom ik bij de kern van het punt, van de hele zaak vanavond. Veel christenen, die berusten in een lot dat helemaal niet voor hen is bedoeld. Natuurlijk, je kunt geplaagd worden door tegenslag, een ongelukkig huwelijk, eindeloze problematieken, ziekte, verlies van een man, een vrouw, een kind. Allemaal narigheid wat hoort bij deze wereld. Maar het goede nieuws is, dat is niet je lot. Dat is het gevolg van een onvolmaakte, zondige wereld. Je lot is je rijkdom in Christus. Daar kun je bij. Mag je in bezit nemen, door Jezus aan te nemen. Het is je lot. Alles wat in hem is, mag je in bezit nemen. Kijk, ik heb polio gehad als kind. Ik ben helemaal verlamd geweest. En ik heb mijn hele leven toch ook met gevolgen daarvan gezeten. En ik heb heel lang gedacht, Kees, goedhart, de een heeft dit, de ander heeft dat. En jouw lot is dat je polio hebt gehad. Maar dat is mijn lot niet. Het is een gevolg van een onvolmaakte wereld. En in die onvolmaakte wereld is nog zoveel genade dat God nog wonderen doet. Maar mijn lot is mijn rijkdom in Christus. Laat me dat een beetje speelser even mogen brengen, anders dan wordt het misschien te moeilijk. Ik heb een paar quotes opgeschreven, uitspraken. Quote 1. Vroeger wilde ik avontuur en spanning. Het avontuur is vervlogen, maar de spanning is gebleven en daar slik ik nu pillen voor. Dat is mijn lot. Tweede. Alle vogels zijn nesten begonnen en ik zit er ook flink in. Dat is mijn lot. 3. Als je ouder wordt, wordt alles slechter behalve het vergeten, dat wordt beter. Dat is je lot. Is dat je lot of is dat een gevolg van een onvolmaakte wereld? Het laatste toch? Maar je lot is je rijkdom in Christus. Israël is uitgeloot om het land te bezitten. Wij zijn uitgeloot, uitverkoren om alles te bezitten wat in Christus Jezus is. En nou moeten we die erfenis wel in bezit nemen. Want je echte lot is niet een erfenis van mislukte zaken, maar je echte lot is alles in Christus. Ik heb nog een tekst. En die staat in Jozua 13, vers 33. En daar staat dit. Maar aan de stam Levi gaf Mozes geen erfdeel. Hij zei, de Heere, de God van Israël, is zelf hun erfdeel, zoals hij hun beloofd had. Wat was het erfdeel voor de Levieten? De Heere zelf. Wat is het ons erfdeel, ons lot? De Heere zelf. Want de priesters komen voort uit de Levieten. Maar in het Nieuwe Testament lees ik in 1 Petrus ook dat wij een koninklijk priesterschap zijn. Een volk Goden ten eigendom. Een heilige natie. Dat betekent dus dat ook wij hebben die belofte waar staat de Heer is jullie erfdeel. Hij is je lot. Dus jouw lot kan nooit zijn geestelijke armoede, want de Heer zelf is je erfdeel. Als jij nou nog even kijkt naar de Levieten, dan zie je dat het lot van de Levieten was om de Heer te dienen. Dat was een goed lot. En daarna konden ze ook van daaruit de mensen dienen. En het lot voor ons zoals we hier zitten vanavond is dat we de Heer mogen dienen. En van daaruit kunnen we dan ook tot zegen zijn voor andere mensen. Dus eigenlijk is dat een geweldig iets ook weer. Onze erfenis is alles wat in hem is. En dan denk ik, hoe ver ben ik nou? Heb ik het hele land in bezit genomen? Of heb ik als vanzelfsprekend steeds gedacht, ach, ik heb de belofte. Jawel, maar er moet wel gewerkt worden om te bezitten wat beloofd is. En daar zul je altijd mee door moeten gaan. Lieve mensen, niemand wint een oorlog door vlak voor de overwinning op vakantie te gaan. Dat betekent dat we nog steeds in oorlog zijn. Niet alleen tegen de duisternis en de machten der duisternis, maar we zijn ook in oorlog als het erom gaat in bezit te nemen gebieden die we nog nooit in bezit hebben genomen. Er is nog zoveel land overgebleven. En waarom doen we dat dan niet? Nou, om in onze kringen, ja, redding is eigenlijk gewoon geworden bij ons, hè, verlossing is gewoon, dat hebben we ergens wel begrepen en opgepakt. Maar hoe zit het dan met toewijding en liefde en aandacht voor die ander en overgave in alles aan de Heer en loslaten van dingen? Een van onze grootste vijanden, en ik ontdek dat steeds weer, is dat we het eigenlijk ingedeeld hebben in vroeger, later en nu. In Johannes 11, daar staat dat prachtige verhaal van de opstanding van Lazarus, weet je nog? Alleen, Jezus is 3 dagen te laat en Maria en Martha gaan hem al tegemoet en dan zeggen ze tegen Jezus, als u hier nou geweest was, was hij niet gestorven, verleden, hè? Vroeger. En dan zegt Jezus, ja maar hij, Lazarus, onze vriend, is niet dood, hij slaapt en hij zal opstaan. En Martha zegt meteen, ja, ten jongste dagen, later hè, nou niet. Moet je even voorstellen hè, dus Jezus staat hier, vroeger, later, nu. We zien hem niet eens staan. Maar de Bijbel zegt, hij is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Dat betekent dus dat ik het niet moet gaan indelen in dat was voor vroeger, dat is voor later. En wat blijft er dan nog over vandaag? Maar alles wat herstaat is ook voor vandaag. Dat betekent dus dat ik me af mag vragen, heb ik nou in bezit genomen alles wat God heeft beloofd? Zodat ik niet maar een mens ben, maar zodat ik een mens ben waarbij alles mogelijk is, niet om die mens, maar omdat God zijn werk door mij heen kan doen. Laatste vraag. Wat bezitten we nou werkelijk? Wat zou er nou nog te veroveren vallen? Kennen van God? Anders omgaan met je naaste? Meer toewijding? Meer liefde, meer aandacht, meer genade? Zoveel dingen nog die zijn blijven liggen. Meer op de bres staan voor je naaste, man, vrouw, kinderen, familie. Heer, er is nog zoveel land overgebleven om in bezit te nemen. Ik wil graag voor jullie bidden dat de Heilige Geest je erbij bepaalt wat voor jou belangrijk is. Je moet ook niet proberen om nou vanavond alles in bezit te nemen wat je ineens te binnen schiet. Want daar kun je ook niet goed mee omgaan. Maar hoe was het ook alweer? Stap voor stap. Dus vanavond wil de Heilige Geest je bij een paar dingen bepalen. En misschien morgen en overmorgen weer. En zo groei ik in het kennen van Hem. En zo ga ik ontdekken. De belofte heb ik wel. Maar de belofte in bezit nemen, ik en mijn huis, zullen de Heere dienen, of dat soort dingen. Heer, ik blijf daarop pleiten en in geloof blijf ik het als het ware tot mij nemen, mij geschieden naar uw woord. Ik ga het als volgt afsluiten. Straks, als de hele dienst is afgelopen, ben ik hier nog wel even. En nog vragen heb, kun je rustig even komen. Want zo is het misschien wat lastiger en niet iedereen is altijd geïnteresseerd in de vraag van een ander. Iedereen heeft zo zijn eigen ding. Dus dat mag, de afloop gewoon. Maar ik ga nu eerst bidden. En ik had gedacht om dat als volgt te doen. Ik ga voor je bidden dat de Heilige Geest je laat zien gebieden die jij nog in bezit mag nemen. En als de Heilige Geest je dat laat zien, dat je dan zachtjes tegen de Heer zegt, Heer, dat en dat en dat. Neem ik in geloof nu uit uw hand aan. Als je wilt, want het is niet een automatisme, als je wilt dat ik voor je bid, ga dan rustig zo even staan op de plaats waar je zit. Dan weet ik voor wie ik mag bidden. Je moet niet naar voren komen of zo. We gaan gewoon even op die plaats staan. Dan ga ik voor je bidden. Ik ga bidden dat de Heilige Geest je laat zien wat je nog in bezit mag nemen. Vandaag, morgen enzovoort. En dan word ik stil en dan kun je dus zachtjes tegen de Heer zeggen dat en dat. En dan wil ik je zegenen dat het lukt, zodat je groeit naar hem toe. Zullen we het zo doen? Ik ga voor je bidden. En als je wilt dat ik voor je bid, echt voor je bid, ga je gewoon maar even staan op de plaats waar je zit. Dan weet ik dat iedereen zich vrij mag voelen om dat wel of niet te doen. Niemand weet waarvoor je gaat staan, dus het is heel veilig hoor. Ik ga verder ook niks vragen aan je. Ik wil eigenlijk alleen maar bidden voor je, dat de Heilige Geest je laat zien wat er nog ligt aan gebied wat je in bezit mag nemen. En dan mag je het zelf zo zeggen. Als je erbij wil staan, ga je er rustig bij staan. Voel je vrij. Vader in de hemel, we hebben vanavond opnieuw vastgesteld dat niets is vanzelfsprekend. Niets is vanzelfsprekend. Heer, alle dingen moeten aanvaard worden, in bezit worden genomen. Uw woord zegt, wie bidt, ontvangt. Het wordt niet zomaar over ons uitgestort. En daarom bid ik, Vader in de hemel, dat u door uw Heilige Geest mensen die hier staan zo aanraakt, dat ze zien wat voor hen belangrijkste gebieden zijn om in bezit te nemen. Laat hen zien wat er nog is en wat er nog ligt en waar ze mogen beginnen. En ik wil je gewoon nu uitnodigen om zachtjes tegen de Heer te zeggen welk gebied je nog in bezit mag nemen. Spreek het maar uit naar God toe, ga je gang, zachtjes. Dank u Heer dat u het hoort. Bovenal ook dat u gebeden verhoort. En dat u dingen laat zien aan uw kinderen. Heer, u heeft onze woorden gehoord, onze wensen gehoord. Die kunnen zo breed op elk gebied liggen. Maar dat maakt voor u niks uit. Als we maar groeien naar u toe. Heer, dank u wel dat we mogen groeien. En dat het heel normaal is dat we ook geestelijk groeien. Daarom strek uw hand uit naar alle mensen die hier staan. En raak hen aan. Zegen hen. En help hen elke dag opnieuw in geloof in bezit te nemen wat u hebt beloofd. Niet alleen om het voor zichzelf te gebruiken, maar ook zo dat u door hen heen anderen kunt zegenen. Dat vraag ik u, Vader, in de naam van Jezus. En ik dank u dat u dat op een prachtige manier wilt gaan uitwerken in onze levens. In Jezus' naam. Amen. Ga zitten. Gaan we nog een slotlied zingen? Ja? Oké. Jullie mogen het zeggen.